In Richter 13 waren wij bij de aankondiging, de annunciatie. In dit geval niet van Jezus, maar van Simson. En meteen ook de geboorte van Simson. En in een vers is hij ineens ook groot. In hetzelfde vers, namelijk vers 24 van Richter 13, daarna baarde deze vrouw een zoon en ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estau. Ergens daartussen. Ja, dat is de hele situatie van Simson feitelijk. Dat hij ergens zich tussenin bevindt of in allebei de plaatsen tegelijk. Dat is trouwens ook de, maar dat heb ik denk ik vorige keer verteld. Dat is ook de betekenis feitelijk van de naam van deze man. Simson, ik geloof dat ik u ook verteld heb dat hij volgens sommigen eigenlijk Simson of Samsam heet. Het is trouwens ook een bekende naam. Samsam, Simson, bestaat ook. Samsom bestaat ook. Oh, dan komt het dan uit Korea waarschijnlijk, of uit Indonesië, dat weet ik nooit zeker, waar ze die dingen dan maken. Kortom, die naam bestaat ook, maar het is een variant van deze naam. Aan de betekenis verandert dan niks, heb ik u gezegd. Want als het twee keer Sam is, dan, of Sim, of wat het maar was, dan betekent het twee keer een naam. Want Shem, Sam, dat is naam. Dan is het dubbele naam, twee keer de naam. Maar als het Simson is met een tweepoot aantent, dat Son, San, Sin, Shin aan het eind betekent dat het twee is. Dat heb ik u gezegd, hè? Dat is het woord voor een tand eigenlijk, voor een jaar. Maar in ieder geval voor een verdeling, dat is eigenlijk wat het betekent. Dus dan krijg je zo letterlijk mogelijk een verdeelde naam. Maar dan nog, dan wordt het twee. Dat is ook wat je in die geschiedenis uitdrukkelijk steeds tegenkomt. Ik ben er niet op ingegaan, maar vorige keer heb ik u even wat voorgelezen, geloof ik, uit nummer 6. Over de instelling van het nazireerschap. Ik ben altijd geneigd te zeggen, hadden we deze geschiedenis van Simson niet, dan zou dat hele, die hele instructie omtrent het nazireerschap ons helemaal niks zeggen, omdat we het daarna in de Bijbel toch niet tegenkomen. Vreemd genoeg. Waaruit volgt dat deze, zoals het beschreven staat in nummer 6, dat komen we namelijk echt niet helemaal niet tegen. Omdat het dan gaat om een vrijwillige belofte aan de Heer, om wat voor reden dan ook. Maar zo vrijwillig was dat van Simson dan ook alweer niet. En voor zover het van toepassing zou geweest hebben kunnen zijn geworden op Johannes de Doper. Omdat hij ervan verdacht wordt ook als Nazireër te leven. Daar zijn enige aanwijzingen voor, maar doe maar. Maar dat was ook niet vrijwillig als u het mij vraagt. Want die was ook van zijn moeders buik afgezonderd tot de bediening die hij had. Net als Simson en natuurlijk net als de Heer Jezus en later de apostel Paulus. Die overigens niet verdacht wordt van Nazireërschap. Maar toen hij aan de Heer vroeg, wie zijt gij, Heere? Wat zei de Heer toen? Ik moet het toch even opzoeken. Want soms staat er me iets bij in de gedachte, dat blijkt niet te kloppen. Dan krijg ik dan weer problemen over. Dat is in Handelingen, waar het maar was, Handelingen 9. Nee, dus, ja, wat? Vers 12. Ja, maar dat is aan Ananias. Nee, aan Paulus. Ik ben Jezus die hij vervolgt. Nee, ik moest even kijken of hij niet zei, ik ben Jezus de Nazarener. Maar dat is hij wel, maar dat staat hier niet. Hè? Waar het wel staat, dat is in Handelingen 2. In de aanhef van de toespraak van Petrus op de bekende Pinksterdag. Na de schriftlezing in vers 22 zei Petrus, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener, de man van God, enzovoorts. En zo wordt hij vaker genoemd en zo is Jezus ook bekend geworden, ook buiten de Bijbel. En die route loopt dan altijd via het Jodendom, maar dan is het de Nazarener. Soms zelfs zonder de naam Jezus, dan wordt het de Nazarener. En hoe je dat ook keert of wendt, of je nou Nazireër hebt of Nazarener, als je het ontleedt, dat wil zeggen, wat betekent zo'n woord, zo'n naam, kom je op precies hetzelfde uit. Hè? Er is geen verschil tussen. Al weten wij natuurlijk dat de Nazarener historisch voortkomt uit dat hij woonachtig was in Nazareth, al waar hij was opgegroeid, als kind althans, daar gaat het maar om. Maar de betekenis ervan blijft gelijk. En de betekenis is dat het toch gewijd is aan de Heer op een of andere wijze. De algemene betekenis en het woord zelf heeft iets van doen met heerschappij. Met een vorst, een sar. Net als in de naam Israël, de SR. Zit daar ook in, hè? Natsir, Sire. En wat het maar was. Ik ga er nou niet verder op in. Maar de geest des Heren begon deze Simson te drijven bij wijlen, bij gelegenheid. Dus te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estaol. De situatie is een beetje vreemd. De volgende plaatsnaam is namelijk die van Timnat. Dat is in 14 vers 1... En dat Timnat, dat weten wij eigenlijk niet zo zeker bij welke stam dat hoort. Omdat Timnat of Timna geassocieerd wordt enerzijds met de stam van Dan. Nee, enerzijds, ik moet dat eerst zeggen, met de stam van Juda. En anderzijds met de stam van Dan, waaruit volgt dat het dus op de grens ligt tussen die beiden. Ik weet niet, wij hebben in Nederland ook zulke plaatsjes. Ik geloof dat Putten in Brabant ligt op de grens met België en dat de grens met België dwars door de hoofdstraat van de dorpsstraat van Putten. Hè? Ja, Balen-Nassau, dat is een, hoe noemen ze dat? Dat heet anders. Dat is een, hoe heet zo'n ding? Een eilandje dat toebehoort aan een ander land enzovoort. Hè? Ja, dat ligt niet op de grens. Dat ligt binnen onze grens. Net als het stamgebied van Simeon ligt. Er is een naam voor. Het stamgebied van Simeon ligt binnen het stamgebied van Juda. Hè? Een enclave, dat bedoel ik. Een enclave. Omgeven door een grens met één en hetzelfde land. Dat wil zeggen, het zit ingesloten. Dat is Balen zus en Balen zo. Maar Putten, dat herinner ik mij van militaire dienst. Toen lagen wij in Ossendrecht, dat is heel in het zuiden van Brabant. En dan ging je een paar kilometer verder en dan was je in Putten. En dan liep de grens met België, dit was door de Dorpstraat. Maar ik zal je wat anders vertellen. Ik had het ooit, dat is 23 jaar geleden, in mijn hoofd gehaald om te gaan naar de geboorteplaats van Tennessee Ernie Ford. Tennessee Ernie Ford. En zijn geboorteplaats was Bristol. Dat is dus Bristol in Tennessee. Ik heb hem wezenloos gezocht. Er is geen Bristol in Tennessee. Wel een Bristol, Virginia. Maar dat is dezelfde plaats. En de grens tussen die beide staten loopt inderdaad dwars door de Main Street, of het zo heet, weet ik niet, maar zo noem je dat. Hè. Dwars door Main Street, de ene kant van de straat is Bristol, is dus Tennessee, en het andere is Virginia. Maar de heer Ford, Ernie Ford, Ernest en nog wat Ford, noemde zich Tennessee Ernie, maar hij is precies op de grens daarvan. Woonde hij. Ik heb inderdaad bezocht een kerk waar hij ook een plaat heeft opgenomen met het koor van zijn halve familie in zong enzovoort. Gesproken met de organist die dat begeleid had toen nog. Heel gesprek gehad over of je op een Hammond moest spelen in een kerk of op een Lowry-orgel. Daar was verschil van mening over. Maar als je blanke was, dan speelde je op een Lowry-orgel. En anders dan... Zwarte speelde op een Hammond. Maar goed. Dat soort dingen. Dat was dus leuk, maar het was wel even zoeken. Want de grens was door het dorp, zal ik maar zeggen. Bristol. Een flinke stad trouwens. Ik heb nog platen gekocht daar. Ja, wel, heb ik nog. Maar dat allemaal even terzijde. Maar hoe weten wij dat? Nou ja, dat weten wij omdat die plaatsnamen Zora en Eshtaol worden genoemd in... ook in Joshua. Maar kijk, het volgende... Er staat, Simson ging af naar Timnat, want daar zijn we feitelijk aan toe. Dat is 14 vers 1. Daar had hij een vrouw gezien van de dochteren der Filistijnen. Nou kennen wij de steden der Filistijnen, dat zijn er 5. Maar er is Timnat niet bij. Dus dan vraag je je toch af, wat is hier aan de hand? En dan is het wel aardig om even terug te slaan naar Joshua 15... Dat hebben we trouwens eerder ook wel gedaan vanuit Richteren terug naar Joshua. Omdat je daar leest tot welk stamgebied diverse locaties of steden behoren. En dan lees je in Joshua 15 vers... Joshua 15, er staat boven het erfdeel van Juda. Daar gaat het over. Wat er bij Juda behoort. En dan wordt de grenslijn als het ware gevolgd van hier tot daar. En dan linksaf en bij die boom rechts. Tot aan de toren van zus. En dan naar dat dorpje en zo. Dat is dan de omtrek bepaald van het stamgebied van Juda. Zonder dat er natuurlijk coördinaten gegeven worden. Dat wordt genoemd de markante... objecten in het landschap. Hè. Ik ben ineens toch weer terug in Ossendrecht in de militaire dienst. Want dan moest je dat leren. Hè. Je moest je oriënteren op de markante punten in het land. Het waren geen koeien. Dat moesten we allemaal leren. Het waren geen koeien, maar kerktorens en molens enzovoorts. Nou ja. Maar dan staat er in vers 25... Nee, dat is fout. Ik moet hebben vers 33. Dan ben je bij Eshtaol. 15 vers 33. In de laagte zijn Eshtaol en Zora en Asna. En dan wordt Eshtaol gerekend inderdaad tot het gebied van Juda. En ik moet even kijken waar ik hier dit allemaal genoteerd heb. Want hartelijk dank. Vers 10? Of verstond Timna, ja. In vers 10 wordt Timna genoemd. En zij zal afkomen naar Bet-Shemes en door Timna gaan. Zodat Timna geacht wordt toch wel degelijk op de grens te liggen. Zie je? In een opsomming, ja. 10 steden en haar dorpen. Maar daarnaast hebben we in Joshua 19, vers 41. Vanaf vers 40. het gebied van de zonen van Dan naar hun huisgezinnen. En de landpalen van hun erf, de landpalen, dat is de grens dus. De landpalen van hun erfdeel was Zora en Eshtaol. Zie, Zora, Eshtaol. De lijn Zora, Eshtaol is dus de grenslijn tussen het gebied van Juda en Dan. Heb u dat? Nou ja, daar gaat het me eigenlijk maar om. Dat is aan de, min of meer aan de kust, want ik weet niet of u wel eens op een kaartje gezien hebt van hoe het gebied van de stammen dan verdeeld was. En dan zult u zien dat de stam van Dan, maar ik geloof dat ik dat ook al gememoreerd heb, dat het gebied van de stam van Dan maar betrekkelijk klein was in de omgeving van Joppe, Jaffa. Dat wil zeggen in de omgeving van wat tegenwoordig Tel Aviv is. Jaffa ligt daar. Jaffa, het oude Jaffa of Joppe is eigenlijk een buitenwijk nu van Tel Aviv. Want het was van oorsprong de enige haven die Israël had. Dat is later veranderd met de aanleg van Caesarea en zo. Maar toen maar. Maar het is een klein gebied aan de kust. En maar naar het zuiden van het gebied van Dan krijg je dus inderdaad Juda, maar ook al gauw het gebied van de Filistijnen, afhankelijk van hoe ver die Filistijnen langs die kuststrook naar het noorden hun gebied, hun woonplaats, uitbreiden. Heb je dat? Vandaar dat het heel wel mogelijk is dat daar in dat Timnat, daar aan de kust, ben je niet alleen op het grensgebied van Juda en Dan, maar tegelijkertijd kom je in het gebied waar de Filistijnen wonen. Die is wel aardig, want het geeft mij de gelegenheid om maar meteen weer eens wat te zeggen over de Filistijnen. Dat heb ik natuurlijk ook al gedaan. De Filistijnen worden geacht zich te wentelen. Daar heeft men van gemaakt dat het betekent dat ze zich verplaatsen, dat het zwervers zijn of zo. Ja, ik geloof er niks van, eerlijk gezegd. Wij weten dat de Filistijnen de Pleti zijn, de Kreti. Dat wil zeggen, de Filistijnen komen van Kreta. Ja, en waar ze daarvoor vandaan kwamen, nou ja, daarvoor kwamen ze allemaal uit Babel, zal ik maar zeggen. Want daar komen alle volkeren vandaan. Dus die is nogal makkelijk. Maar het is niet zomaar een zwerversvolk. We kennen ze eigenlijk het beste als een zeevarend volk, als onderdeel van de zogeheten zeevolken uit de wat vage, ongewijde geschiedenis. Heb ik u dat wel eens verteld? Je kan je zo opzoeken op internet ook, denk ik. Zeevolken. Schrijven ze met een hoofdletter. In de zin van, het is een naam voor volken waarvan men niet weet wie het zijn. Daar komt het door. Daarom heet het niet zeevolk. Dan ben je gewoon bij zeven en zo. Hè? Maar uit Zeeland, mag vooruit maar. Maar zeevolken, men weet het niet goed. Terwijl met de Bijbel erbij is het niet zo moeilijk. Voor een deel zijn het Filistijnen die van Kreta zich gevestigd hebben waar het maar kon. Aan de Gentse kust, weet u wel, zoals het lied zegt. En dat was dan in de, hoe heet dat, de zuidoostelijke punt, oever van de Middellandse Zee, zo tussen Israël en Egypte in. Dat is het eigenlijk. Wij weten dat, omdat bij de uittocht uit Egypte, de Heer tegen Israël zei, niet de weg van de Filistijnen gaan, ga er maar omheen. Toch? Ja, want in die hoek, daar woonden toen al de Filistijnen, eigenlijk al veel eerder, maar toen maar. Eigenlijk al in de dagen van Abraham. Nou ja, de dagen van Isaac dan, vooruit, met Abimelech enzovoort. Ze waren er altijd al, maar een belangrijk onderdeel van de zeevolken was inderdaad Israël, en meer specifiek dus de stam van Dan. Voor de hand liggend, omdat, ja, die woonden aan de kust, hè. Lag voor de hand. Als je weg wil, dan ga je per schip, ga je de zee op. Maar goed, in dat gebied is het. Maar de aardigheid is, wat ik al die van de Filistijnen zeg, is, ja, ze wentelen zich. Maar ze graven zich in, maar komen ook altijd weer boven. Je weet nooit waar. Maar ze zijn een beeld van de natuurlijke mens. Het is niet aardig om ze te vergelijken met een varken. Maar iemand heeft mij, het was een medicus geloof ik, of althans een bioloog, die mij heeft uitgelegd dat van alle dieren de varkens nog het meest overeenkomen met de mens. Zodat als je van iemand nog een orgaan wil hebben en er zijn geen menselijke organen voorhanden, dan kan je het altijd nog krijgen van hoe heet die varkentjes ook alweer? Knor? En heet ze ook alweer? Nou, ik weet niet meer. Maar goed, uit de Donald Duck bedoel ik, maar vooruit me weer. Dan van een varken, omdat dat op een of andere wijze met de mens overeenkomt. Het is geen smakelijk idee, hoewel ik bij het ontbijt toch. Laat maar. Zoiets. Maar de Filistijnen zijn gewoon een beeld van de natuurlijke mens. Maar dat betekent dat ze in hoge mate, en misschien moet ik zeggen in de eerste plaats, dan ook een uitbeelding zijn van het Jodendom, van het Joodse volk. Dat nou eenmaal door goddelijke uitverkiezing, want daar zeg ik er meteen wat positiefs bij, anders krijg ik daar weer last mee. Het Joodse volk dat nou eenmaal door goddelijke uitverkiezing bestemd is om dat uit te beelden. Hoe dat zit met de natuurlijke mens die zich wentelt in aardse dingen, dat wil zeggen in wet, in eerste beginselen der wereld, gaat daarin weliswaar ten onder, maar komt ook altijd weer boven, enzovoorts. Zoiets is het. Want ja, dat is het. Het is vasthouden aan de oude mens en wat er voor mogelijkheden eventueel in zouden zitten die ontwikkeld zouden kunnen worden, enzovoorts. Vandaar dat men vasthoudt aan de wet en een hoge dunk heeft van zichzelf. Want ja, als je dat niet hebt, dan kom je in dit oude leven nergens, weet u wel. Vandaar dat het ook ons aangepraat wordt. Dat wij vooral een hoog, heet dat, zelfesteem, hoe is dat in het Nederlands? Groot zelfbewustheid, zelf hebben. Want ja, dan valt er wat te doen, valt te ontwikkelen. Je moet voor jezelf opkomen, je bent het waard, enzovoort. Ja, niet alleen de cosmetica, zuster, maar je bent het waard, toch? Of wat het maar was, of zo. Het is ook evangelisch jargon dit geworden. Want dat wordt altijd wel daardoor altijd wel achterhaald, zal ik maar zeggen. Maar het is de natuurlijke mens. En dat je dus die Filistijnen en vindt in het gebied wat eigenlijk toekomt aan de stam van Juda. Ja, dat ligt voor de hand. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat zit. En over de stam van Dan. Ja, ik weet ook nooit wanneer ik dat dan eens vertellen moet. Maar in mijn optiek, hoe kijkt u daar tegenaan, zeggen ze dan, hè? Vragen ze tegenwoordig. Als ze niet weten wat ze vragen moeten, die journalisten, dan vragen ze, hoe kijkt u daar tegenaan? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou goed, hoe ik er tegenaan kijk, hè?
Ik zie het zo.
Ja, hoe kijk je daar tegenaan? Scheel, denk ik wel eens, met één oog of. Maar hoe kijk je er tegen? Hoe ik tegen Dan aankijk, ik beschouw de stam van Dan als een uitbeelding van een gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dat ik het zo zeg, zo zie ik het, dat is om niet dat hoeven te bewijzen. Want ja, daarom zeg ik het zo, dan ga ik dat dus niet doen. Het bewijst zich vanzelf, is mijn ervaring, dus ik laat het maar zo. Het is in ieder geval de drijvende kracht binnen en de reden van bestaan binnen de 10 stammen van Israël. Ik weet wel dat het eerste geboorterecht berust bij Efraïm, eventueel bij Manasse, maar ik zie daar niet een drijvende kracht in of zo. Het is Dan die erop uittrekt en die de weg wijst en de richting aangeeft, want dat is eigenlijk de betekenis ook van zijn naam. Zodat je hier bent, niet alleen op de grens van Juda en Dan, twee stammen van Israël, maar je bent op de grens tussen de twee stammen en de tien stammen. Ik weet wel dat dat hier nog niet bestaat. Maar ja, dit is profetisch allemaal. En die verdeling die komt later wel. Neemt niet weg dat de stam van Juda als zodanig dan toch altijd vanaf het begin een aparte positie heeft ingenomen in Israël. Want zo wordt het ook beschreven. Voor de stam met, hoe moet je dat zeggen? Met groot, om zo te zeggen. En machtig. En vandaar dat de andere stammen met enige jaloezie, om zo te zeggen, tegen Juda aankeken. Zo staat het er. Maar hij had niet het eerstgeboorterecht, maar wel, hij bracht de wetgever voort. Heet dat in 1 Kronieken 5, geloof ik. Maar dat staat over die stammen van Israël. Maar op dat grensgebied zit hij. Is hij bij de 2 of is hij bij de 10? Is hij bij Juda of is hij bij Dan? En aan de kant van Juda heb je dan ook nog de Filistijnen. De oude mensen, ik hoop dat u begrijpt dat we daarmee terecht zijn, inderdaad, aan het eind van, profetisch, aan het eind van de oud-testamentische bedeling der wet en bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Want Simson is natuurlijk op een of andere wijze een type van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Maar de vraag is, waar komt zijn werk terecht? Voor wie is dat en in welke richting gaat dat? Is dat aan de kant van Juda of is dat aan de kant van Dan? Is het bij de 2 stammen of bij de 10 stammen? En daarna wijs ik u op dat zijn naam betekent dat het een en ander verdeeld is. In twee kanten heeft, twee aspecten heeft. En dat idee, ja, dat krijgen we hier al deze geschiedenissen door, hè? Het zijn er steeds twee. Ik heb er ooit eens een lijstje van gemaakt. Ik heb trouwens gezien dat iemand het gepubliceerd heeft. Maar ik zal geen namen noemen. Nee, mijn lijstje van 2. Ik heb er al 3 genoemd, hè. Zora en Estohol. Dan en Juda. Sim en Sam. Dat moet zeggen, de verdeelde naam, de twee kanten ervan. Hierna in hoofdstuk 14 krijgen we de verscheurde leeuw in tweeën. Het had ook nog het bokje kunnen zijn, want hij verscheurde de leeuw als een geitenbokje. Dus dan krijg je hem ook dubbel, de leeuw en de geitenbok. Vervolgens gaat hij in hoofdstuk 14 gaat hij 2 keer naar Timnat, of Timna mag ook. En dan geeft hij een raadsel op en de prijs daarvan is 2 maal 30 klederen. Kom je later tegen. Dan heb je nog een raadsel, dat bestaat uit 2 delen. Het antwoord trouwens ook. Het raadsel wat hij opgeeft, hè? Spijzen ging uit van de eter. En zoetigheid ging uit van de sterke. Het antwoord was dus ook tweeledig. Nou goed, dan heb je nog dat hij, maar dat is hoofdstuk 15, vorsen 2-2 aan elkaar bent. Je vraagt je af of het niet voldoende geweest zou zijn om een fakkel aan één vorst te binden. Nee, het moesten er weer 2 zijn. Hij werd bovendien ook gebonden met 2 nieuwe touwen. Dan hebben we nog iets over een onderkaak. Die is wat ingewikkeld. Maar een onderkaak is sowieso maar de helft van de kaak. Want je hebt boven een onderkaak. Maar de onderkaak is per definitie 2. Het zijn 2 helften. Die weliswaar aan elkaar gegroeid zijn. Maar het idee van 2 zit daarin. Onderkaak. Het was van die ezel, weet u nog. Toen had hij ook nog 2 ogen, maar die raakte die kwijt. Dan had je nog 2 koperen ketens waaraan hij gebonden was. En toen moest hij nog de molensteen ronddraaien, maar dat gaat alleen als je de 2 hebt op elkaar. Toch? Ik ben even vergeten hoe ze dan heen. Ze hebben een naam, hè? Die 2 molenstenen. Met excuses aan mijn familie van Molenaars, maar dat tezijde. Dat weet ik niet meer. En dan stond hij tussen twee pilaren. En uiteindelijk drukt hij met twee handen de twee pilaren uit elkaar. Ik bedoel, het is een en al. Alles heeft twee kanten. En daar gaat het natuurlijk om, hè. De twee kanten van het verhaal. Maar die twee kanten drukken zich uiteindelijk uit in. Nou ja, die splitsing. Is het Judo? Is het de twee of is het de tien? Is het de openbaring of is het de verborgenheid, om zo te zeggen? Nou ja, dan hadden we nog de poorten van de stadsdeuren van Gaza. Die verplaatst worden van Gaza naar Hebron. Maar het waren twee deuren, want dat heb je met zo'n poort. Het zijn twee deuren, een linker en een rechter deur. Ga zomaar door. Ik weet niet of je ze nog allemaal gehad hebt. Maar doe maar. En verder, ja, alles wat hij doet, naar menselijke maatstaven mislukt het allemaal. Heb je die? Hij zou wel moeten doen. Want kom, niet goed. Nee, dat is de eerste komst, zoals wij dat dan noemen. Het is niet echt een Bijbelse term, dus ik excuseer me er altijd een beetje voor. Maar voor alle duidelijkheid, dat is wat we noemen de eerste komst van Christus. Zijn komst in vernedering, waarbij hij weliswaar het een en ander tot stand bracht. En wel degelijk de Filistijnen versloeg, om zo te zeggen. Al moet gezegd worden dat de uiteindelijke nederlaag van de Filistijnen veroorzaakt wordt door David. Hoewel, daar kun je op afdingen, maar zo in het algemeen in de Bijbelse geschiedenis loopt het tot David. U weet wel, Saul die het niet voor elkaar krijgt, maar David dan uiteindelijk wel. Maar doe maar. Simson ging af naar Timnath-staten en gezien hebben de een vrouw te Timnath van de dochter der Filistijnen. Zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide: ik heb een vrouw gezien te Timnath van de dochter der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Toch gaat allemaal erg snel, toch? In dat hoofdstuk. Maar ja, het gaat er natuurlijk om wat er hier nou allemaal gebeurt. En eigenlijk, ja, je mag het niet zeggen, maar eigenlijk weet je op voorhand dat dat gaat zo niet. Het is altijd getop. En sinds de aartsvaders weten wij dat het altijd tobben is als het gaat over de man. En dan moet hij een vrouw versieren of zo. En dit is nog van de Filistijnen ook nog. Nou ja. Doen we dat dan maar. U weet toch hoe dat gaat. En niet alleen de aartsvaders. Later heb je dat gedoe ook nog met David. Met de enige vrouwen. Waarvan de een weer in beeld is van de twee stammen en de ander is van de tien stammen. En de een is van uitbeelding van de heerschappij van de wet Michal enzovoorts. En dan krijg je nog een die, dat is nog ingewikkelder, dat is die van de Batseba, weet u wel. En allemaal gedoe allemaal. En of het dan goed komt, ja, dan weet ik niet wat je daaronder verstaan moet, maar. Doe maar. Timnath, dat betekent iets als. Timnath komt van mana en dat betekent uitwegen. Wegen of tellen. Tellen. Gewichten of aantallen. Of men beschouwt het als het toegewezen deel. Dus de uitgebreide vertaling van de naam. Wij vinden trouwens, heb ik Tim dan met u. Nee, we waren in Jozua. En we waren in Richteren, ja, natuurlijk. Oh ja, we krijgen Timnath krijgen we ook nog. En heb ik ze allemaal genoemd? Jozua 15, vers 10 en vers 57, daar was het Juda. In Jozua 19, vers 43 was het Dan. In Genesis 38, en dat ik hem noem, is vanwege de associatie Want historisch maakt het me niks uit. Maar het roept bepaalde gebeurtenissen uit het verleden op. En dat is ongetwijfeld ook de bedoeling. Dat is in Genesis 38, natuurlijk. Daar lezen wij in vers 12. Als nu... Oh, daar is die weer, hoor. Oké, vers 12. En als vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suja, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapsherders naar Timna. Dat is hem dus, Timnat. Naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adulamit. En men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoonvader gaat op met in onze schapen te scheren. En waar het mij om gaat, nu dus, waarom ik het aanhaal, is omdat dit hier de inleiding is tot die geschiedenis waarbij Juda een tweeling verwekt bij Tamar. Officieel uit hoererij dus. Maar met, een beetje advocaat kan er nog wat moois van maken. Maar toe man. Maar er wordt dan een tweeling uitgeboren, Peres en Zera. Waarbij de vraag is, maar wie is de erfgenaam van het eerstgeboorterecht? Dan wel de troon dus, in dit geval. Wie krijgt de bezittingen van Juda? En dus de scepter die van Juda niet zou wijken. Dat wordt genoemd pas in hoofdstuk 49. Maar speelt hier al, want het gaat wel degelijk om de vraag wie hier de eerstgeborene is, wie van die twee. Het gaat dus om hoe de geschiedenis zich verder zou ontwikkelen. Maar die hebben dus weer twee. Net als in de geschiedenis van Simson. Alleen nu met betrekking tot het Davidische huis, waarvan u langzamerhand natuurlijk wel weet hoe dat zo ongeveer gegaan is. Want uit de ene, uit Peres, kwam het David voort. En daarmee het Davidische huis uit Juda. Maar als Genesis 49 zegt, de scepter zal van Juda niet wijken, mag ik toch op zijn minst op suggereren dat er al sprake was van een scepter bij Juda, en dat is ver voor de dagen van David. Die scepter gaat kennelijk niet via Peres, maar via Zera. Heb je dat? En vandaar dat het kan dat in de dagen van Jeremia, de dochteren van Zedekia, althans des konings dochteren, minstens één daarvan trouwde met iemand die wel degelijk uit Juda stamde, met als gevolg dat de Davidische troon wel degelijk gecontinueerd werd, althans het erfrecht daarvan, maar dat nu via de andere tak, via Zera. Het is voor mij volkomen logisch, ongeacht wat voor historische argumenten daarvoor zouden zijn. Want op geen andere wijze krijg ik een antwoord op de vraag wie van die twee, Peres en Zera, nou eigenlijk die troon erft van Juda. En want als u zegt, ja, nee, dat wordt Peres, want het is David die eruit voortkomt, dan zeg ik, maar wat moet die Zera dan? Dan heb ik weer een doodlopende lijn. Waarom wordt dat genoemd? Waarom dat hele verhaal? Dat slaat dan toch nergens op? Dat heeft dan toch geen betekenis? Maar de betekenis is simpel. Er worden vanaf Tamar worden er twee lijnen getrokken. En dat het niet uitmaakt uiteindelijk wie is, dat is omdat die twee lijnen dus bij elkaar komen. En dan, in onze dagen maakt dat dus niks meer uit. Heb je dat? Nou ja. Ja, oké, okay. Er zijn meer dan twee lijnen, want die beide lijnen verdelen zich ook, hè. Die van David verdeelt zich ook. Via Batsheba krijgen er in ieder geval twee. Namelijk Salomo en Nathan. En de lijn van Nathan verdeelt zich ook nog in tweeën, vandaar, minstens in tweeën. Vandaar dat je twee verschillende lijnen volgt, ook vanaf Nathan, in zowel Matthäus als Lucas. Heb je dat? Ze beginnen na de ballingschap allebei met Salatiel en Zerubabel. Salatiel en Madonna splitsen zich ook en komen weer op een of andere wijze weer bij elkaar. Dus ja, er zijn meerdere lijnen. Maar het gaat mij om deze. Het is leuk om er even bij stil te staan, omdat het wel degelijk deel uitmaakt van de crisis. Dat is een modern woord. De crisis die ontstond in de dagen van de Heer Jezus uiteraard. Hoe gaat het nou verder? Heeft God zijn volk verstoten? En hoe zit het eigenlijk met het Davidische koningshuis en alles? Hoe gaat die geschiedenis verder? Gaat het via Dan? Of via Juda. Of anders via Jozef. Ephraim. En via Juda. Ik geloof trouwens dat de stam van Dan grenst daar weer aan Ephraim. Als ik me goed herinner. Het kaartje. Maar dat even terzijde. Maar dat had ik u nog even moeten noemen. Genesis 38 dus. En daarna hebben we ook nog 2 Kronieken 28. Voor de volledigheid. Want in 2 Kronieken 28 lezen wij in vers 18. Daartoe waren de Filistijnen in de steden der laagte en het zuiden van Juda ingevallen en hadden ingenomen Bet-Shemes en Ayalon en Gederot en Socho en haar onderhorige plaatsen en Timna en haar onderhorige plaatsen enzovoorts. Want Juda, of wat er van over was, werd langzamerhand ingenomen door omliggende volkeren, waaronder ook de Edomieten. In vers 17 was dat enzovoorts. En waarom het was, dat zegt vers 19. Want de Heere vernederde Juda om der wille van Achas, de koning van Israël. Want hij had Juda afgetrokken dat het gans zeer overtrad tegen de Heere. Enzovoorts. Kortom, de Filistijnen. Maar dan weer terug naar Richteren 14. Simson ging af naar Timnat. Het toegewezen deel, het afgewogen, het uitgedeelde, uitgetelde deel, of hoe men dat maar vertaalt dan. En dan staat er dat hij daar een vrouw vond uit de Filistijnen. Nu dan neem hij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, met schaders zijn moeder, in vers 3... Is er geen vrouw onder de dochteren uw broeders en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zei tot zijn vader, neem mij die, want zij is bevallig in mijn ogen. En voordat we nou weer meteen beginnen met te zeggen dat Simson toch wel een eigen gereed een losbandig type was, die zich van de traditie en alles niks aantrok, krijgen wij dan toch vereerst vers 4. Ik vind het wel mooi. Want daar staat, zwart op wit, zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van den Heere was. Dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te diertijd over Israël. En dat gelegenheid zoeken van de Filistijnen, ja, wat je daaronder verstaan moet, weet ik ook niet. Maar het lijkt me niet zo moeilijk. De bedoeling van de Heer is dat hier een soort conflictsituatie ontstaat. Maar dan wel een conflict situatie met een profetische betekenis. Of zo je wilt, met een geestelijke betekenis. Dat is waar het om gaat. Hier vind je Samson, waarvan je altijd in gedachten moet houden dat hij in zijn hele persoon gewijd is aan de Heer. Daar kan hij verder ook niks aan doen. Dat was van moeders buik af aan. Zo is het nou eenmaal. Nee, dat was van Paulus ook, maar de Heer heeft Paulus ook jarenlang, als u mij vraagt, een jaar of 40, meen ik serieus, de verkeerde weg laten wandelen. Daarna was hij compleet immuun ervoor. Was hij goed ingeënt. Paulus is degene die... Nou ja, hij heeft natuurlijk toch sowieso de meeste brieven geschreven van het Nieuwe Testament. Maar hij is meer dan welk van de apostelen ook. Is strijdbaar tegen de heerschappij van de wet. Juist omdat hij weet dat het totaal nergens toe leidt. Met termen als wat der wet onmogelijk was, enzovoorts. Romeinen 8, vers 3. Een ik ellendig mens. Er zijn een paar versen daarvoor uit de Romeinen hoofdstuk 7. En ik reken ook Hebreeën 7 daartoe. Hè. De wet is een bediening des doods. Het is zwak en onprofijtelijk enzovoorts. En in zijn brieven aan Timotheus heeft hij het over mensen die willen leraren der wet zijn. En zeggen ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Niet verstaande wat zij zeggen of beweren, hoe het maar staat daar. Dat zijn glasharde termen natuurlijk. Maar hij zegt wel degelijk dat hij van zijn moeders buik afgezonderd was tot het evangelie. Dus tot dat inzicht is hij dan blijkbaar wel gekomen, achteraf. Maar dit was van de Heere, staat er. Waarom ook niet? Want zoals gezegd, de Filistijnen zijn een beeld van de oude mens, zich wentelend in stof en komen daarmee overeen met de religieuze mens, dat is de oude mens, die zich wentelt in het stof, in de, nou ja, de aardse, zichtbare dingen. Zijn ouders wisten niet dat dit van de Heer was en dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te der tijd over Israël. Zoals dat in de geschiedenis van de Richteren steeds zo is. Hè? Israël is steeds weer ondergeschikt aan dan weer dit en dan weer dat volk. En daar ging het dus over. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, dan ben je toch meteen het Nieuwe Testament, of niet? Bij de wijngaarden. Je bent meteen bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Dan heb je de wijngaard. En de wijngaardeniers die leveren geen vrucht op van de wijngaard. Of geen vrucht in, zoiets. En dan zegt de heer van de wijngaarden, zal ik mijn zoon sturen? Die zullen zij ontzien. Nou nee dus, ze zeggen dat is de zoon, dat is de erfgenaam, laat ons hem doden. Dan erven wij de wijngaard, want dan wordt die geërfd door het personeel. Hè? Dat zei Abraham ook tegen de heer. Hij zegt, ik heb geen kinderen, dus wat zou je mij geven? Kom toch terecht bij mijn personeel. Bij deze Damaskener, Eliezer, toch? Zoiets. Nou ja, maar het commentaar, uiteindelijke commentaar van de heer is, het koninkrijk zal van u worden, de wijngaard, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Zie? Dus je komt hier bij een wijngaard uit en dan... Oh, gaat dat wel goed? Nou goed, dat is het decor dus. Hè? Ik vind het altijd wel aardig. Ik ben geen museumbezoeker. Ik zal je vertellen waarom. Die musea, die kan je nooit bereiken. En als je al een parkeerplaats kunt vinden in de buurt, dan kost het goudgeld. En daarna moet je voor het museum zelf ook nog weer goudgeld betalen. Wat een getop is dat allemaal. En dan... als ik toevallig langs een museum kom, is het wel eens gebeurd dat ik dan toch naar binnen ging. Maar speciaal naar een museum, dat heugt me niet eigenlijk. Ik ben wel eens naar het Museum van Oudheden in Leiden geweest, maar dat is wel heel lang geleden. En ik herinner me daarvan ook dat je daar niet kon parkeren. Maar ik had altijd nog eens naar het Mauritshuis gewild in Den Haag, maar ik laat het wel uit mijn hoofd. Is dat een parkeerplaats? Nee. Nou ja, wat moet ik er dan? Misschien als ik alleen ga tegenwoordig, kan ik alleen. Dus dan nou, mijn motorfiets ergens stiekem op de stoep zetten. Weet je. Maar doe maar. Zit er voorlopig niet in. Maar in zo'n museum leggen ze je dan, als het mee zit, leggen ze je uit wat je allemaal op zo'n schilderij ziet. En waarom, de oude schilderijen dan, hè, toen schilders nog iets uitbeelden. En wij het nog niet hoefden te bedenken. En dan komt iemand verklaren waarom je daar op de achtergrond dit ziet of dat ziet. En wat het betekent dat daar zus en daar zo. Omdat het allemaal associatie oproept, een decor vormt waartegen het hoofdtafereel gezien zou moeten worden, enzovoort. Ik vind dat prachtig, dat wel. Waarom bezoek ik dan geen museum? Nou, omdat die dingen allemaal staan ook in boeken. Uitgebreid beschreven, enzovoort. Nee, ik heb alle schilderijen van Van Gogh heb ik zelf. Eerlijk waar. Kan je nagaan. Dus echt, het is niet mijn favoriet, integendeel. Maar ja, dat wordt gepubliceerd, hè. En vroeg of laat komt dat in de Rams, of in de tweedehands boekenzaken, of in de kringloopwinkel. En daar verdwaal ik wel eens. En dan, hey, dat is leuk. Dat kost niet te veel geld. Nog niet zoveel als parkeergeld bij het museum, zal ik maar zeggen. Dus ja. Maar dan weet u dat. Maar hier zie je dus op de achtergrond de wijngaarden van Timna. En zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Moet ik u wel zeggen dat de leeuwen in Azië, Klein-Azië, in het oosten, die waren niet zo groot als die Afrikaanse leeuwen die wij kennen. Ze waren wat kleiner. Maar wel groter dan een huiskat. Ja, zeker wel. Dus het zijn toch heus wel vervaarlijke beesten. Wat doen we? Zie daar een jongeling brullende, schreeuwen, grote stem, krachtige stem, hem tegemoet. Maar ja, bij een leeuw waren we ook al, hè. Net in Genesis 38... En ik heb u al genoemd, Genesis 49, over de scepter zal van Juda niet wijken. Maar daar staat, Juda is een leeuw. Want een jonge leeuw staat er geloof ik niet, maar wel zoiets. Een sterke leeuw, een liggende leeuw, wat het maar was. Want je hebt een heleboel soorten leeuwen. Er zijn zelfs verschillende woorden voor. En anders wel verschillende bijvoeglijke naamwoorden voor de diverse eigenschappen van één leeuw. Maar goed, en dan is het Juda. Heb u dat? En we zijn hier in het gebied van Juda enerzijds, nou ja, min of meer. En anderzijds zijn we in het gebied van de Filistijnen. En dan komt daar die jonge leeuw, brullende hem tegemoet, maar met de leeuw loopt het niet goed af. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van eens scheurde, gelijk men een bokje van eens scheurt. Vandaar dat het toch weer dubbel is. Is het nou een leeuw of een bokje? Maar u weet het goed, in het Nieuwe Testament heet in de Openbaring. Zie de leeuw uit de stam van Juda. En ik zag en ziet, en wat zag ik doen? Er stond, zie de leeuw uit de stam van Juda. Maar wat zag hij? Een lam. Een stuk klein vee. Zie? Een bokje. Nou ja, hier ook, gelijk met een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand, doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. Er was niets in zijn hand, hij deed het dus eigenhandig. Hij maakte een eind aan die leeuw, verdeelde hem in twee stukken, heb ik altijd begrepen. Ik heb het nooit kunnen proberen of het inderdaad zo werkt. Volgens mij mag dat ook niet. Het is natuurlijk een raar verhaal, maar dat stel ik me dan zo voor. Als je dan in zijn bek pakt en je trekt me zo uit elkaar. Stel dat dat kan. Heb je dan die hele leeuw in twee stukken? Nou, je houdt er in ieder geval twee stukken over. Maar ik vrees. Aan de ene hand heb je dan alleen de onderkaak en daar is de leeuw dan vanaf. Hè? Zoiets. Nou ja, ik weet, ja, dat is een beetje een raar verhaal. Maar een paar hoofdstukken verder, ik weet niet hoeveel hoofdstukken, want dat kan ik zo gauw niet voor de geest halen. Dan heeft hij de onderkaak van een ezel in zijn handen. En slaat ermee in het rond. Een kinderbakken heet dat, maar dat is de onderkaak. Dus ja, iets met die leeuw moet dat dus ook geweest zijn. Nou ja. En hij vertelde er niks over. Het bleef een verborgenheid. Toch? Maar u begrijpt toch waar het dan over gaat. Als die leeuw staat voor koningschap, dat in elk geval, dan komt er van het koningschap niks terecht. Alleen niemand weet het, behalve Simson zelf. En in gedachten ben ik dan in het Nieuwe Testament. Ik heb er geen inventarisatie van. Maar daar wordt de vraag gesteld. Hè? Nou ja, uiteindelijk in Handelingen, dat herinner ik me zonder meer. Uiteindelijk in Handelingen 1. Zult gij in deze dag het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Enzovoorts. En toen zei de Heer, het komt er niet toe te weten. Enzovoort. Maar ja, een paar hoofdstukken eerder. In... Ik weet niet, Lucas, ik weet niet meer, 21. In ieder geval Matthäus 21 dan. Een paar weken eerder, laten we het zo zeggen dan. Zei de Heer, het koninkrijk zal van u worden weggenomen. Zal gegeven worden aan een ander volk. Dus ja, die dingen stonden toch al vast. Maar kennelijk wist niemand dat. Zie? Nog eerder komt het ook ter sprake. In Lucas 19 bijvoorbeeld, ook al, waar staat. En hij voegde daarbij een gelijkenis, omdat zij nabij Jeruzalem waren en omdat zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Zodat de strekking van de gelijkenis is dat het koninkrijk dus niet terstond zou openbaar worden. Enzovoorts. En terwijl de oppervlakkige bijbellezer, vooral de ongelovigen moet ik u dan zeggen, want die zijn er ook, hè, ongelovige bijbellezers, terwijl die denken dat het allemaal ging om, er moest een koninkrijk hersteld worden, het Davidische koningschap, het Davidische huis van David moest hersteld worden in Jeruzalem. Maar helaas, dat is niet gelukt, omdat de Heer en ook de discipelen trouwens het helemaal verkeerd hadden aangepakt. Hadden ze anders moeten doen. Maar ja, ze hadden geen spindokters, hè. En geen communicatiedeskundigen, en geen marketingmensen, en wat het maar was. Maar terwijl men dat denkt, zegt de Bijbel dat het niet zo was. Dat dat een hypothetische aangelegenheid is. Sterker nog, dat het uiteindelijk de bedoeling was te demonstreren dat waar de wet heerst, daar gebeuren deze dingen niet en dan worden Gods beloften niet vervuld. Die wet moest eerst beëindigd worden en dus ook losgelaten worden door het volk, om vervolgens ruimte te maken, om daarmee ruimte te maken voor de vervulling van Gods beloften. We lezen Galaten 3 en 4, om maar eens wat te noemen. Maar het is wat hier uitgebeeld wordt, uiteraard. Nou ja. Vers 7. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. Niet van een knechtje overigens, maar zij was bevallig, heet dat. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Dat wil zeggen voor de bruiloft blijkbaar. Toen week hij af. En dat afwijken, ik lees met opzet even door. Ik weet dat het pauze is langzamerhand, maar ik lees met opzet even door. Toen week hij af. Precies, dit is een omweg. Dit is een andere route. De wissel ligt de andere kant op. Dat was natuurlijk al zo, want als een leeuw hem tegemoet kwam en hij heeft die leeuw verslagen en zijn ouders weten het niet, betekent toch dat ze daar een andere weg gegaan zijn. En hier weer. De tweede keer. Hebben u dat? Twee. Altijd twee. Toen week hij af, werd hij nog een lus, was het, in Genesis. Toen Jacob afweek naar Paddan Aram voor een jaartje of 20 om daarna pas weder te keren. Het is de afwijking. maar het spreekt over onze dagen. Toen wijk hij af om het aas van de leeuw te bezien. En ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort, algaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan. En ze aten, doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. En dat blijft dus hierna het raadsel, want dat is hoe het dan verder gaat. Hè? Hoe zit het met de leeuw? Hoe zit het met de koningschap? Hoe zit het met de koning? Enzovoort. En het antwoord is, nou, voor de openbaring van een koningschap, een herstel van een Davidische troon, zou inderdaad niks terechtkomen. En dat was ook niet de bedoeling. En voor zover die leeuw, dus dat koningschap, zich aandiende aan Simson, maakte Simson er zelf een eind aan. Dat betekent dat hij zelf bewust heeft afgezien van dat koningschap. Dat weten wij omdat hij zei, de zoon des mensen, dat is dus de titel van de erfgenaam van de troon, van Adam al, die troon. De zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zijt gij een koning? Vroeg uiteindelijk Pilatus. En hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dus het koninkrijk ging toch een omweg. Een andere route. En tot vandaag blijft dat de grote verborgenheid uit de heilsgeschiedenis eigenlijk. Hè. We waren bij vers 8. Na sommige dagen, hoe lang doet er niet toe, kwam hij weder om haar te nemen, dat wil zeggen voor de trouwerij. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en ziet een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. Kijk, wat wij tegenkomen is de verscheurde leeuw, de dode leeuw. Het betekent van het koninkrijk kwam niks terecht, maar toch kwam er wat van terecht. Kennelijk was de Heer in staat om Simson op een of andere wijze te besturen. Maar blijkbaar ook om die bijen op een of andere wijze te besturen. En of dat nou gewoon is of niet, ik weet het niet. Er zullen vast wel commentaren zijn waarin staat dat bijen soms zich vestigen in het karkas van een dood dier of zo. Dat vind ik altijd leuke commentaren, zulke dingen. Ja, dat wisten wij ook wel, want in de Bijbel komt het voor. Of het normaal is, waag ik te betwijfelen, maar het doet weinig ter zake. U weet langzamerhand, mag ik hopen, want ik hoef niet alles echt uit te leggen, denk ik. U weet, mag ik hopen, dat de bij uitdrukking geeft aan de werking, de kracht van het woord. Want het is hetzelfde woord. Want een bij is een dabar, nou ja, Deborah. Als het een vrouwtje is, een imme. Maar het woord voor dar, voor bij is dus inderdaad dabar. Wij kennen het verkort tot dar. Maar het is heus hetzelfde ding. Het doet mij denken aan Zora. Uit vers 25 van hoofdstuk 13. In het leger van Dan tussen Zora en Estaol. Zora is namelijk, je kunt het bijna lezen, een horzel. Een webs. Bedankt als het Gaikema. Een wesp, zeggen wij dan. Maar het is ons woord horzel. Want die H hoort er nog achter. Bij Zora of Zora. Dat is de vijand van de bij. Die is ook veel sterker, veel agressiever. Maar een bij staat voor het woord, dabar. En wat de bij voortbrengt, produceert, is, dat weet u, honing. En van honing staat in de Bijbel dat het een beeld is van de wijsheid. Daarom eet veel honing, mijn zoon, heet het in de Bijbel. Die zoet is voor het verhemelte. Er staat trouwens ook bij, als je er te veel van eet, dan krijg je last van je maag. Dat is bitter voor de buik, heet het dan. Maar Het onderzoeken van de heerlijkheid van de honing is eer, zegt de prediker. Nee, de spreukendichter ergens. Ik weet niet of ik hem zo snel kan vinden. Spreuken. Dat is mooi. Spreuken 16 bijvoorbeeld. Daar lezen wij in vers 24. Lieflijke redenen zijn een honingraad. Zoet voor de ziel, een medicijn voor het gebeente. Dat wil zeggen, voor het lichaam waarin de dood heerst eigenlijk. Want bij gebeente moet je altijd meteen denken aan de dood. Maar een paar hoofdstukken verder, in Spreuken 24 namelijk. In Spreuken 24. Daar lezen wij in vers 13. Eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Dat is een vreemde uitspraak natuurlijk, omdat in ons verhemelte zitten geen smaakpapillen. Daar proeven wij niks mee, feitelijk. Nou ja, de textuur van voedsel. Het woord schiet me nog net te binnen. Textuur, hoe komt die erop? Hè? Ja, nemen we nog net waar, maar het is het dan ook. Maar het gehemelte, dat is omdat het inderdaad gaat om de hogere dingen. Dat u dat begrijpt, hè? Daarom heet het zoet voor uw gehemelte. Er staat namelijk, vers 14, zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Dus honing is een beeld van kennis, van wijsheid. Als gij ze vindt, honing, zo zal er beloning wezen. Of is het als gij de kennis der wijsheid vindt. Zo zal er beloning wezen en uw verwachting zal niet afgesneden worden. En dan hebben we nog een bladzijde verder. In 25 vers 27. Veel honing te eten is niet goed. Maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen. Dat is gewoon proeven. De onderzoek of nee, hoe smaakt het? Proeven. Tijd nemen om te proeven. Dat gaat dus niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Heb je dat? Doet me denken aan de uitspraak van mijn zoon die zei, ik lust alles als het maar veel is. Maar dat is 50 jaar geleden geloof ik, of zoiets, dat hij dat zei. Maar, maar. En hier hebben we van doen met het tegenovergestelde, natuurlijk. Vandaar dat je in een chique restaurant niet alleen veel geld betaalt, maar je krijgt er heel weinig voor terug. Maar over dat weinige word je geacht lang te doen. Omdat je het goed moet proeven. Enzovoort. Dus als je honger hebt, moet je gewoon naar de McDonald's. Zoiets. Ja, dat is zwart-wit gesteld. Maar toch. De onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen, dat is eer. Maar het moet duidelijk zijn dat honing dus een beeld is van wijsheid. Daarna moet ik u erop wijzen dat honing, nee, ik zal het anders zeggen, dat zoetigheid of gewoon suiker, want zo bedienen we ons van zoetigheid, pas een rol speelt in onze cultuur sinds de 14e eeuw of zoiets, pas. En dat het pas gemeengoed is geworden in de nogal heftige koloniale tijd. Toen we door middel van slavenarbeid de suiker geteeld werd enzovoorts. Want daarvoor speelde zoetigheid geen rol. Dat wil zeggen, zoetigheid was zeldzaam. En de enige manier om aan zoet te komen was eigenlijk alleen maar honing. Ik doe trouwens nog. Ik gooi weliswaar geen honing in de koffie. Dat vind ik zonde van de koffie. Maar ik gooi het wel in de thee. Dat heb ik van mijn moeder geleerd. Ja. Wat doe je? Nee, niet suiker, dat is ordinair. Wat deftige neemt het gewoon. Honing, ook al is die versuikerd, maar dan nog. Honing in de. in de tape. Maar vroeger, dat is dus heel erg lang geleden dan inmiddels. En in, zeker in Bijbelse tijd was het enige manier om aan die zoete smaak te komen. Werd beschouwd als iets unieks, iets zeldzaams, iets... Nou ja, het was niet zomaar voorhanden. Wij zijn in onze moderne tijd zoete kalm geworden. Dat is dus van betrekkelijk recente datum. Dat u dat weet. Het is dus iets zeldzaams. En vandaar dat het ook voorkomt dus in een raadsel, logische wijze. Iets zeldzaams. Maar u weet wat ik, wat ik zeg van zeldzaam. Als iets zeldzaam is, dan moet je meteen denken aan de waarheid. Die is namelijk zeldzaam. En dat zit in het woord voor waarheid besloten. Dat heb ik u wel eens uitgelegd. Hè? Waar, dat zijn waren, dat zijn dingen. En het heeft waarde. Maar de waarde is hoog. De waarde van de waar is groot, groter naarmate het zeldzamer is. En de zeldzaamheid van de waardevolle waar zit hem in het vragend voornaamwoord waar. Waar vinden wij de waardevolle waar? Want waarheid is dat wat blijft. Maar dat is zeldzaam. Want in deze wereld blijft eigenlijk niks. Hebben jullie dat nog? En als het dus zeldzaam is... Nou ja, noem eens iets wat zeldzaam is. Eigenlijk honing. Nou ja, via de bijen. Die halen het uit de bloemetjes enzovoorts, heeft men mij verzekerd. En die verzamelen dat. En dat nemen we ze in onder dankzegging nemen we ze dat af. En hier wordt dus de kennis der wijsheid gevonden in de verscheurde leeuw. Want dat is waar het over gaat. En het brengt ons bij... nou, wat zal ik... Ik noem maar wat. Hè. Dat brengt ons bij 1 Korinthe... Hoofdstuk 2. Eerst vers 1. Ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. U hebt dat hopelijk alles gecorrigeerd in uw Bijbel. Daar staat getuigenis als vertaling van martyrion. Maar het had moeten zijn verborgenheid als vertaling van mysterion. Dat scheelt maar 2 letters. Maar dat is de officiële lezing. Ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Dat op woorden, dabar, dat brengt je bij de... Als het Hebreeuws was, stond het dabar en dat brengt je bij de bijen. En die produceerde, dat woord, dabar, produceert wijsheid. Zie? Wie luistert weet meer, hoor ik nogal eens op de radio zeggen. Op het moment dat de radio reclame maakt voor zichzelf. Ja, dat is zo. En dat het inderdaad gaat om verborgenheid van God, dat blijkt, want vers 7 hoeft niet gecorrigeerd te worden. Want daar staat gewoon, maar wij spreken de wijsheid Gods, wissen waarachtig wel ooit. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, mysterion, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, enzovoorts. Met andere woorden, die verborgenheid, ja, dat is waar het over gaat in onze bedeling. De Heer openbaart zich niet, maar verbergt zich. En doet dus zijn werk niet in de openbaring van zijn koninkrijk nu, maar in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat is in de praktijk de verzameling van de gemeente natuurlijk. Maar dat wordt gebracht onder het begrip wijsheid Gods. Vers 6 noemt het ook trouwens, van 1 Korinthe 2. Wij spreken de wijsheid onder de volmaakten, nog een wijsheid niet deze wereld, nog de overste deze wereld die teniet worden. Zie? En dan noem ik ook nog maar even in het voorbijgaan Colossense. waarin Colossenzen 2 staat dat het de bedoeling is dat de harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zodat u ziet dat verborgenheid en wijsheid zijn begrippen die over elkaar heen liggen, die elkaar dekken. En dan wordt het nog toegelicht in vers 8. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren, misleiden dus, door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginsel der wereld. En niet naar Christus, in wie al de volheid der Godheid woont lichamelijk, maar ook in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Van Christus stond trouwens ook in 1 Korinthe dat hij ons geworden is wijsheid van God. Hebben we dat nog? Nou ja. Maar als ik er uitgebreider op in zou gaan, dan zou ik uitleggen dat zo'n bijenzwerm dan toch in de eerste plaats weer specifiek, want het heet een bijenzwerm, in Richteren 14 vers 8... een uitbeelding is van Israël in het algemeen en in latere instantie, althans in de dagen, tot in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, een beeld is van het Joodse volk. Daar komt het op neer. Omdat hun de woorden Gods, dabar, omdat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zie. En vervolgens zijn ze natuurlijk een uitbeelding van ons in onze tegenwoordige tijd, omdat in onze tegenwoordige tijd de woorden Gods aan ons zijn toebetrouwd. Alleen dat is dan niet uit Juda, maar uit Dan. Om dan binnen de beelden van Richteren te blijven. Dus niet uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. Vandaar dat de bestudering van het leven der bijen, om zo te zeggen, dat is een interessante zaak, omdat het vol zit met symboliek, bijbelse symboliek. Maar goed, daarmee is, dacht ik, toch wel enigszins verklaard hoe het kan dat men in het aas van de leeuw een bijenzwerm aantreft, inclusief honing. Dat betekent overigens dat sommige dagen aan het begin van vers 8 in Richteren 14 dan toch wel aardig wat dagen geweest zouden moeten zijn. Of we hebben hier met racebijen te maken gehad of zoiets. Dat weet je maar niet. Want voordat er sowieso een bijenzwerm zich kan vestigen in het gebeente van een leeuw, ja, daar gaat, dacht ik, ook al wat tijd overheen. En voordat ze dan nog honing verzameld hebben, u weet, dat gaat maar met hele kleine beetjes. Dus de bijtjes verzamelen honing in hele kleine beetjes. En voordat je daar dan wat uit kunt nemen, ja, dan ben je toch wel een poos verder. Maar goed. Niettemin, het is een beschrijving dus eigenlijk van onze tegenwoordige tijd. Bedeling. Dan komt het tot meer. En omdat dat verborgenheid heet, ja, vinden we dat hier zo uitgebeeld. Vader en moeder weten nergens van. Alleen Simpson weet er iets van. En hij blaast het op ook nog. Want dan staat er, als vers 10, als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simpson al daar een bruiloft. Want al zo plachten de jongelingen te doen. Zij maakten al daar een bruiloft. En het geschiedde als ze hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Waarom weet ik niet, maar 30. En Simpson dan zei tot hen, ik zal nu jullie een raadsel te raden geven. Dat doe altijd, dat mag ik u niet vertellen, maar Bespaar me dat alsjeblieft, hè, dat gedoe met die bruiloften. Celeste is er niet, dus dan kan ik het even zeggen. Bespaar me dat gedoe met bruiloften, want iedereen moet dan stukjes doen enzovoort. En grappen vertellen en weet ik veel allemaal. En spelletjes doen. Ik heb er een bloedhekel aan. Ik zeg, eerlijk vertellen. Waarom? Omdat, alsjeblieft, laat dat aan mij voorbij gaan, dat soort dingen. Maar goed, hebben ze weer een raadsel. Nou, ik zal, ter verhoging van de feestelijkheid, ik zal nu jullie een raadsel te raden geven. En dan die bruiloften duren daar ook hier 7 dagen, dat weet u, hè? Ja. Indien gij mij dat in de 7 dagen deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, maar als het gaat om wijsheid, dan weet u, dan kan niemand dat uitvinden. Dat staat in de prediker. En zelfs als iemand het weet, zal hij het nog niet zelf kunnen uitvinden, staat er. Dan moet iemand hem dat verteld hebben. Staat in de prediker. Nou ja. Goed. Zo zal ik u lieden geven, indien iemand het verklaart, zal ik u geven 30 fijne lijnbaatsklederen. Want ze waren met 30. 30 fijne lijnbaatsklederen, linnenklederen dus. En 30 wisselklederen. Soms denk ik dat het toch hetzelfde is, namelijk 30 wisselklederen. Want ik zou niet weten waarom wisselklederen niet fijn lijnbaatsklederen zouden kunnen zijn. Maar verder weet ik het ook niet. Maar met z'n 30, ja, mij brengt het altijd bij 30 zilverlingen. Ze vraagt naar 30 zilverlingen. Verraad. En dat speelt hier inderdaad, hè? Want het zaakje wordt verraden. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gelieden mij geven 30 fijne lijnbaatsklederen. Wat moest Simpson nou met 30 pakken? En 30 pakken voor door de week? Voor wisselklederen? Of zoiets? En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. Het wordt spannend gemaakt, het wordt opgeblazen. Ze zeiden, oké, vertel ons dat raadsel dan. En hij zei tot hen, spijze ging uit van den eter en zoetigheid ging uit van den sterke. Dat is het raadsel. Je schrijft het niet met een vraagteken aan dent. Toch? En dan staat er, en ze konden het raadsel in 3 dagen niet verklaren. Nou krijgen we al vaker iets in de Bijbel voorgeschoteld wat men niet verklaren kan. Dan moeten er wijzen opgeroepen worden, die kunnen het dan ook niet. En dan krijg je uiteindelijk, wie komt het dan verklaren ook alweer? Jozef? Of Daniel? Heb je dat nog? Een van de twee, die komt het dan verklaren. Maar het gaat om verborgenheden, altijd dan, hè? Bij die dromen die verklaard moeten worden. Maar goed, daarna geschiedde op de 7e dag dat zij tot de huisvrouw van Simpson, want de tijd verliep, hè, tot de huisvrouw van Simpson zeiden, overreed uw man dat hij ons het raadsel verklaren, opdat wij niet misschien u en het huis uw vaders met vuur verbranden. Hebt gij lieden ons genodigd om het ons te bezitten? Is het zo niet? Zo van, je moet het, anders dan, de vrouw wordt sowieso als verrader beschouwd als het niet vertelt aan haar Filistijnse familie. Nou ja, en ze wordt het natuurlijk toch, als het wel verteld, maar dan gezien vanaf de andere kant. Blijft fout. En Simpsons huisvrouw weende voor hem en zeide, och, het schijnt dat huisvrouwen dat doen. Ook dat heb ik niet zelf bedacht. Wat heeft men mij verzekerd dat het zo werkt? Simpsons huisvrouw weende voor hem en zeide, gij haat mij maar en hebt mij niet lief. Gij hebt de kinderen mijns volks, de zonen mijns volks, een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het u dan verklaren? Ik vind dat niet echt een vraag, maar hè? En zij weende voor hem op de zevende der dagen in de welke zij deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de 7e dag. Dat wil zeggen dat het bestemde tijd aangebroken is. Want dat is die 7 altijd. Dan moet het gebeuren, dan moet het een en ander voltooid worden. Maar het geschiedde dat dit haar verklaarde. Want zij perste hem en zij verklaarde dat raadsel aan de zonen van haar volk. De Filistijnen dus. Of waren het de Joden? Overdrachtelijk en profetisch. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de zevende dag eer de zon onderging. Want dan is de dag om, hè, als de zon ondergaat. Als je onder dag verstaat dat het licht is, is dat... Ja. Want wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Het is ook op literaire wijze geformuleerd natuurlijk. Eigenlijk is dit antwoord is zelf een vraag, hè? Het raadsel zelf schrijf je niet met een vraagteken aan het eind. En hier krijg je het antwoord op het raadsel. En je schrijft het met een vraagteken aan het eind. Ik vind het wel grappig. Ja. Wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen, zo gij met mijn kalf niet had geploegd. Dan krijgen we weer discussie over hoe Simpson dan over zijn vrouw dacht. Als hij haar een kalf noemt. Maar ja. Zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zult mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Het is een Nederlandse zegswijs geworden, hè? Met iemands kalf ploegen. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem. Dat wil zeggen dat je niet Simpson de persoon zelf de schuld moet geven. Het is de geest des Heeren die vaardig over hem werd. En hij ging af naar de Askelonieten. Dat is in ieder geval een van de Filistijnse steden. Askelon. En dan staat er... En hij sloeg van hen 30 man. En hij nam hun gewaad. En gaf de wisselklederen aan degenen die dat raadsel verklaard hadden. Zodat ik toch denk dat het niet gaat om 60 klederen, maar 30. Fijn lijnwaad of zoiets. Hij nam hun gewaad en gaf de wisselklederen aan degenen die het raadsel verklaard hadden. Toch zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. Dat wil zeggen, de bruiloft was ten einde. Maar dat is niks... kwam geen huwelijk tot stand. De huisvrouw van Simpson werd zijn metgezels. Dat wil zeggen, werd van zijn metgezel die hem vergezelschap had. Wie dat dan was, dat maakt verder weinig uit. Maar u begrijpt wat uitgebeeld wordt. Als je in het Johannes-evangelie begint te lezen, dan kom je reeds in Johannes 3, meen ik, in Johannes 2 heb je al een bruiloft. Te Cana. En in Johannes 3, meen ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker of dat inderdaad klopt. Maar ik meen het, daar heb je al de kwestie van een bruidegom en van de vriend des bruidegoms. En wat het maar was. Waar het namelijk over gaat, is over de relatie tussen Jehovah en Israël. Die bruiloft, die eenwording tussen de Heer en zijn volk. En op een lager niveau heb je dus de relatie tussen de Heer Jezus als de erfgenaam van de troon van David, het hoofd van de stam van Juda dus eigenlijk, en zijn volk. Dat zou één moeten worden. Maar u weet, je leest nogal eens over een gamos, een bruiloft. Maaltijd, soms letterlijke maaltijd, dikwijls ook in gelijkenissen. Dan wordt het gewoonlijk vertaald niet met maaltijd, maar bruiloft. Meestal. Maar het gaat inderdaad om een gemeenschap die tot stand gebracht zou worden. Maar we weten allemaal dat er niks van terechtgekomen is. En voor zover de Heer kwam om Israël te verzamelen, zegt de profeet in Jesaja 49, is dat niet gebeurd, want Israël liet zich niet verzamelen. Dat is niet gebeurd. En dan wordt er in Jesaja 49, in wat bedektere termen, maar wordt gezegd, nou ja, het Joodse volk, dat is niet heel Israël, hè? Er zit nog een andere kant aan het verhaal. Ik heb u ook gesteld tot... Ik heb u ook gegeven aan Britt Am. aan, toch tot aan de einde der aarde en wat het maar was allemaal. Kortom, wat wij noemen de eerste komst van Christus, dat kan beschouwd worden als de komst van de bruidegom tot een bruid, maar tot een huwelijk is het niet gekomen. Dat is het dan. Het is mislukt. En voor zover het ging om de vestiging van, of de hervestiging, het herstel van de troon van David, uitgebeeld door de leeuw, dat is dus niet gebeurd. Maar wel is bekendgemaakt de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die is bekendgemaakt. En eigenlijk, ja, hoe dat gegaan is, nou, toch via enigen uit de Joden, om zo te zeggen. Het waren toch de discipelen die dat hebben bekendgemaakt. En misschien toch in de laatste plaats, maar misschien ook in de eerste plaats door de apostel Paulus. Maar die kwam net zo goed uit de Joodse traditie. En ze hebben die verborgenheid die bedekt was, die tevoren verordineerd was tot de heerlijkheid van ons, hebben zij inderdaad bekendgemaakt. Dat is uitdrukkelijk niet alleen wat het Nieuwe Testament zegt dat gebeurd is, maar wat het ook demonstreert. Ik blijf dat hardnekkig volhouden. Ik ben van mening dat in al die nieuwtestamentische bijbelboeken eigenlijk niks nieuws staat, behalve dan dat wat er geleerd wordt ontleend is aan oudtestamentische profetie die voor ons zo zonder meer niet echt duidelijk was. Ik zeg het met enige terughoudendheid. Maar het idee is dat waar in het Oude Testament bepaalde zaken verborgen werden in cryptische taal of in beelden, zijn die dingen in het Nieuwe Testament aan ons bekendgemaakt. Of andersom, voor zover in het Nieuwe Testament inderdaad iets nieuws bekendgemaakt wordt, wordt het toch gebaseerd op oud-testamentische schriftplaatsen. En daar gaat het maar om. Zie? Nou ja, en een van die schriftplaatsen is dan dit. Wat het uitbeeldt is het gedoe. Het bleek, de Heer was gezonden tot Israël, maar Israël liet zich niet verzamelen. Hij kwam, en waar wij een verslag van vinden, is zijn bediening onder het Joodse volk, onder de Joden. Natuurlijk in Galilea, maar zeker in Judea. Maar zij wilden hem niet. Niet in Galilea. Want dan zouden ze zelfs in zijn geboorteplaats Nazareth van de berg afgegooid hebben. En ook niet in Judea, de plaats waar ze de troon dan zou hebben moeten staan. Want daar hebben ze hem gevangen genomen en gekruist. Zie? En dan zegt 1 Korinthe. Maar indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dat vers heb ik net niet meer gelezen. Dat is het volgende vers daar in 1 Korinthe 2. Indien de oversten deze wereld die verborgenheid gekend hadden, zouden ze hem niet gekruist hebben. De Heer der heerlijkheid. Zie? Via heerlijkheid kom je toch weer terecht bij honing en het proeven, het onderzoeken van de heerlijkheid daarvan. Het is toch wijsheid Gods die gerealiseerd is geworden. Zie? Maar gek genoeg, niemand weet er wat van. En degenen die er wat van weten, die willen er niks van weten. Dat is wat hier geïllustreerd wordt. En zelfs dat kennen we, want dat heet: komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. En dat was dan Handelingen 13. Maar dat was dan ook weer ontleend aan het Oude Testament. Dat was vers 41 van Handelingen 13. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ontleend aan Habakkuk 1, vers 5, waaruit het nogal letterlijk geciteerd is. En het wordt geciteerd door Paulus aan de Joden in Antiochië, die de boodschap van Paulus dus inderdaad niet willen aanvaarden en geconfronteerd worden vervolgens met dat Paulus, in dit geval Silas, nee, in dit geval, hoe heet die, Barnabas, zeggen: alzo heeft ons de Heere geboden, ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Dat is hier vers 47, maar dan, dat is weer geciteerd uit Jesaja 49 met name, dat ik u net aangehaald heb. Namelijk dat de zaligheid zal gaan naar Brit Am en naar de einden der aarde en wat het maar wezen mag. Dat wil zeggen, de wissel ligt de andere kant op. En terwijl wij de geschiedenissen lezen, Matthäus tot en met Handelingen, en geconfronteerd worden met de Joden, zeggen wij, nou, dat is falikant mislukt. Maar de andere kant van het verhaal is, deze kant is misschien dan mislukt naar onze maatstaven, maar naar Gods maatstaven niet. Dat is precies wat God demonstreren wilde. Namelijk dat waar religie heerst, daar is geen belangstelling voor de waarheid. En de waarheid komt dus ergens anders terecht, namelijk aan de einde der aarde. Dat is die wijsheid Gods die gestalte heeft gekregen in en daarmee sinds de eerste komst van Christus. Naar aardse maatstaven een mislukking, maar naar Gods maatstaven een grote overwinning. Een vervulling van Gods beloften uiteraard. En daar moeten we het weer bij laten voor vanavond. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen deel te mogen hebben aan uw tegenwoordige werk dat u doet in het verborgene voor de wereld. Niet omdat u dit hebt bekendgemaakt, maar omdat de wereld het niet wil weten. Maar we danken u, Vader, dat wij deze dingen mogen leren verstaan, omdat u ons inderdaad de verborgenheid van uw wil hebt willen bekendmaken, zoals we dat in uw woord lezen. En niet alleen dat, maar ook wij hebben daar deel aan gekregen. Als eerstelingen van uw nieuwe verbond en van uw nieuwe schepping, daarmee als leden van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En daarom, Vader, mogen wij uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid alsnog in de toekomst, wanneer u werkelijk zult komen om gediend te worden als de koning der koningen en de heer der heren. En wij zouden daaraan deel hebben. We zouden zitten op uw troon, omdat u ons maakt tot koningen en priesters voor uw God en Vader. Wij zeggen u dank dat we deze dingen mogen weten, leren uit uw woord, hoewel we ze niet werkelijk kunnen begrijpen. Maar we mogen er wel naar uitzien, op grond van uw beloften. En daarom bevelen we ons aan, bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.